Gemeente, er is nog één afkondiging. En dat is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, zal er 's middags geen zondagschool zijn. En dat is omdat de dienst volgende week zondagmiddag om 5:00 begint. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 15, de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? En dan ook vers 2, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Psalm 15. De versen 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag vindt u in het Bijbelboek Hebreeën. En we openen Gods woord bij Hebreeën hoofdstuk 11. En de schriftlezing begint bij vers 32. Hebreeën 11, vers 32 tot het einde, vers 40. En daar lezen wij Gods heilig woord. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard, ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen, en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. We willen vanmiddag, gemeente, nadenken over wat Gods woord ons leert over de opstanding uit de doden. De opstanding op de jongste dag. Er zijn verschillende gedeelten uit Gods woord die daarop wijzen. We hopen verschillende daarvan ook te bezien. Maar we kiezen nu voor als uitgangspunt voor de prediking vers 35. En daarvan de woorden, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Het laatste gedeelte uit vers 35, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. We willen dan nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daarop Psalm 35, vers 13, laat vromen juichen tallentijd, om mijn gerechtigheid verblijd. 35 vers 13 naar de geloofsbelijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige Heere, wat is het weer een voorrecht dat wij in uw huis mogen komen. En wij hebben het gezongen, wie kan, wie zal in uw huis verkeren. En dan zullen het alleen maar zijn zij die volmaakt zijn, want u bent volmaakt. En de engelen dienen u ook volmaakt. Maar Heere, wat zullen wij dan? Want wij zijn onvolmaakt. O, u had ons eens volmaakt geschapen. Ook met een vrije wil. En wij hebben die vrije wil misbruikt en daarom zijn wij nu verdorven. Omdat wij de vorst der duisternis zijn toegevallen. En in plaats van dat u ons weggedaan hebt uit uw heilige ogen, hebt u ons uw Zoon gegeven, uw onuitsprekelijke gave. En Heere, laten wij daar steeds diep door ontroerd mogen worden, dat u uw enige geboren Zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem overgegeven voor ons allen. En zo, Heere, past het ons u te aanbidden en u te danken en in verwondering te staan dat wij nog hier mogen zijn vanmiddag hier in uw huis. Heere, wij bidden u of wij een besef mogen hebben van wie gij zijt in uw heerlijke macht, in uw macht in het zaligen van arme zondaren, maar dat u ook een macht hebt waarbij u alles weer wel zult maken in hun leven, dat uw kinderen geen enkel gebrek zullen lijden, dat ze vernieuwd zullen zijn naar ziel en lichaam en dat ze eens volmaakt voor u gesteld zullen worden. En zo, Heere, moeten wij het zeggen, dat u een God bent van volkomen vreugde. En dat u ook uw volk leert om zich te verheugen in God. Ook zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Toch dat er een vreugde zal zijn in u. Omdat u God bent. Omdat u alles wel zult maken. Omdat u een God bent van verlossing. Een God die trouw houdt, een God die leidt door dit leven, ook door de dood heen, ook door het graf heen. En daarom is het toch zo gepast dat er een heilige vreugde in u mag zijn, als wij die vreugde nooit geproefd hebben, dan bidden wij u om genade dat wij ons zullen bekeren. Dat wij ons zullen bekeren, dat wij ons zullen verootmoedigen en als schuld voor uw aangezicht belijden, dat wij nooit vreugde in u gesmaakt hebben. Maar geef, Heere, door de werking van uw Heilige Geest, dat wij vreugde in uw woord zullen ontdekken, een vreugde in God, en dat kan alleen maar wanneer wij in het verzoende aangezicht van God de Vader mogen zien. En dat zal ook weer alleen maar mogelijk zijn door die gezegende borg, toegepast aan onze harten. Heere Jezus, u daalt tot ons af. Geef ons ogen om u te zien. En geef, Heere, dat wij u hartelijk zullen zoeken om u zo te vinden. Om zo met God verzoend te zijn en om zo die diepe vreugde in u te mogen kennen, dat ons leven zal draaien niet om ons, maar om u, om de verheerlijking van uw naam. En dat er daarom ook niet alleen vreugde bij ons zal zijn, maar ook een diepe ernst. Want dit is ook een zeer ernstige zaak, uw woord, het dienen van u, wordt gekenmerkt met diepe vreugde, maar ook met een heilige ernst. omdat u God bent. En zo, Heere, handelt u ook met de mens, dat u de mens een vreugde in u doet ervaren en tegelijkertijd een diepe verootmoediging doet beleven. Een diepe verootmoediging, omdat wij niet waard zijn onze aangezichten tot u op te heffen. Omdat wij zondaren zijn, dan is het zo'n diep en groot wonder dat u neerziet op zulke arme verloren mensen als wij zijn. Dan kan het alleen maar zijn met een diepe ernst dat u de heilige God bent, de verhevene, de heerlijke, die woont in de hoogte, maar dat u zich bekommert en woont bij hen die beven voor uw woord, die nederig voor u buigen. Heere, geef dat wij zo mogen leven voor u. Heilige God, verheerlijk zo uw naam en vernieuw onze harten en levens. In het bijzonder wanneer wij nog zonder u leven. Heere, dit mag niet zo doorgaan. Want u bent God. Wij behoren u lief te hebben boven alles. Heere God, toon ons onze schuld. En trek ons om u te kennen. Om met u te wandelen, met u te leven. Dat ons leven Christus mag zijn. En dat dan ons sterven eenmaal eeuwige winst zal wezen. Heere God wil zo in onze harten werken. En verheerlijk zo uw vrije genade in ons midden. Sterk ons deze avond bij het luisteren naar uw woord. En uw dienaar in het spreken. Schenk duidelijkheid en genade en kracht. Zegen ook hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Schenk ook hen uw genade, uw nabijheid. Dat zij ook bij tijden mogen ervaren dat wanneer zij meeluisteren, dat de hemel nog zo laag kan hangen. Heere, zegent u hen. Gedenk heel de gemeente, wil ons bouwen en wil nog opwekkingen en uitstortingen van uw geest schenken. Geef dat er een heilig beslag mag leggen op ons als leden van de gemeente. Een beslag vanwege de heiligheid van uw woord en de heiligheid van uw persoon. Dat er een heilige vrees mag zijn om te zondigen. En dat er een besef mag zijn van dood en eeuwigheid. En dat wij zo voorzichtig zullen wandelen met u. En dat de liefde tot u een beleefde, diepe zaak mag zijn in onze harten. Gedenk zo onze jonge mensen, onze ouderen en wees ons genadig. Doe niet met ons naar onze zonden, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. We bidden u voor bedroefden, hen die het moeilijk hebben, hen die onbegrepen wegen gaan, hen voor wie het leven opeens zo anders is geworden. U weet, Heere, hoe de moeite van het leven zo in kunnen werken. We bidden u om kracht en genade en of u een sterkte wil zijn voor hen in nood. We bidden u of u pijn wilt wegnemen en verlichten waar dat is. En of u rust wil geven aan uw boezem, Heere Jezus Christus. Rust in u, zodat u naar waarde nooit te prijzen, nooit te danken zult zijn. Heere, wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. En wij vragen u uw ontferming over hen die vervolgd worden om uw naams wil. En wij bidden u om uw genade over hen. Of u hen troost en moed en kracht wil geven. En dat er ook uit de vervolgers tot bekering mogen komen. Dat uw kerk toch mag bloeien en groeien. Ondanks alle druk, ondanks alle intimidatie. Dat uw kerk uitgebreid zal worden, dat het een onstuitbare kracht mag zijn. En wilt u doorgaan om nog vele zondaren tot bekering te brengen. opdat de banier van de Heer Jezus Christus mag wapperen over alle volkeren, stammen en talen. Heere, gedenk hen die in gevangenissen zijn, hen die in gevaar van hun leven zijn. Schenk hen overgave aan u. Heere, we bidden u of u zo uw kerk wil uitbreiden en behoeden en bewaren. We bidden u ook voor landen en volkeren waar verdriet is. In Zuid-Korea zoveel verdriet, naar honderden mensen waarschijnlijk omgekomen. En ook in andere delen van deze wereld waar zoveel onrust en angst en revolutie en oorlog is. Waar zoveel onrecht is, waar zoveel verblinding is, omdat men de waarheid niet kent en niet wil kennen. We bidden u ook voor het volk van de Oekraïne, waar in feite ook een oorlog dreigt. Heere, wilt u bewaren voor bloedvergieten? Wilt u dat volk nog sparen? En wilt u geven dat uw kerk daar te midden van dit alles toch nog verder mag bloeien en groeien? U kunt juist omstandigheden van politieke aard gebruiken, dat het nog tot zegen van uw kerk zal zijn. Gedenk dat volk daar en de kerken die daar vergaderd zijn, wil gebeden verhoren. Heere, gedenk zo deze wereld. Bidden ook voor het volk van Israël, dat zij hun Messias zullen erkennen. En dat uw naam verheerlijk mag worden in de bekering van Israël. Heere, gedenk onze regering, plaatselijk en ook landelijk. Geeft u wijsheid en zegen. En zo bidden wij u dit alles uit genade om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 12? En we zingen de versen 1, 6 en 7. Psalm 12, de versen 1, 6 en 7.
Thank you.
Geliefde gemeente, Hebreeën 11 is een heel bekend hoofdstuk. Het is ons heel bekend. Het is ook mooi om al die verschillende geloofshelden, zo noemen we die. Het waren allemaal geen helden. Het waren ook allemaal zwakke mensen die uit het geloof moesten leven. Maar die door het geloof zo versterkt waren, dat ze staande konden blijven onder de moeilijkste omstandigheden. Maar het was God die in hen werkte. En het is mooi om al deze mensen, deze voorbeelden langs te gaan. Dat doen we nu niet. Wij willen ons richten op één vers en eigenlijk een gedeelte van dat vers uit Hebreeën 11. In vers 35, daar lezen we over vrouwen die hun doden uit de opstanding hebben wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Dat is een tekst waaruit blijkt dat ook de gelovigen uit het Oude Testament in Israël ook geloofden in de opstanding van de doden. Ze geloofden dat de Heere Jezus de doden zou opwekken. En u weet dat bijvoorbeeld ook uit het getuigenis wat Martha en Maria gegeven hebben aan de Heere Jezus. Ik weet dat mijn broeder zal opstaan op de laatste dag. Want dat was algemeen onder de Joden. De Farizeeën geloofden dat ook, de Sadduceeën niet. Dat waren eigenlijk vrijzinnige mensen, de Sadduceeën. Ze geloofden niet aan engelen of aan geesten of aan een opstanding uit de doden. Maar de Joden geloofden dit. En het was ook geopenbaard in het Oude Testament. En we zien ook bijvoorbeeld dat sommige vrouwen ook de doden hebben teruggekregen. Daar wijst deze tekst ook op en daar denken we aan de weduwe van Sarfat. Ten tijde van Elia, dat ze kreeg haar jongen terug uit de dood. En ook de Tsunamitische ten tijde van Elisa. Zij kreeg ook haar jongen die dood was, kreeg ze weer terug uit de doden. Maar deze tekst wijst ook aan hen die martelingen hebben doorstaan. Die uitgerekt zijn geworden. En ze verlossing werd hen aangeboden, maar dan moesten ze zwijnenbloed offeren. Of ze moesten een wrede tiran, moesten ze een knieval voldoen. En dan werden ze niet meer gepijnigd. Het is vreselijk. Het is allemaal gebeurd. Het staat niet allemaal in de Bijbel. Althans niet beschreven, die geschiedenissen. Maar die hebben wel plaatsgevonden. Vooral ten tijde van de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In die tijd, ongeveer 400 jaar, werd Israël onderdrukt door een wrede tiran, Antiochus Epiphanes. Hij was de heerser over Syrië. En Daniël getuigt ook van hem. Veel van wat Daniël beschrijft, wijst ook op deze tussentijd tussen het Oude en Nieuwe Testament, die vervolgingen die toen over het Joodse volk zijn heengekomen. Daaruit zijn de Maccabeese opstanden gekomen. Die kunt u lezen van in de apocryfe boeken. 1 en 2 Maccabeën. Daar kunt u die geschiedenissen lezen. Dat is ook heel interessant dat te lezen. Heel veel daarvan is ook waar. Al geloven wij niet alles en dat hoeft ook niet wat in de apocryfe boeken staan. Maar daar leest u van die vervolgingen en wat daar gebeurde. Maar deze mensen die wilden die verlossing niet aannemen. Want, zegt Gods woord hier, ze geloofden in een betere opstanding. Ze wilden niet een knieval doen voor een tiran, want ze wisten, straks zal de Heere ons, ook al wordt ons lichaam gedood, weer doen opstaan uit de doden. En zo is dat een schitterende belijdenis uit het Oude en Nieuwe Testament. En dat belijdt de kerk ook nu nog. En daar willen wij over nadenken, over de opstanding uit de doden. Daar gaat de preek ook over, de opstanding van de doden. En daar aan de hand van Die laatste woorden uit vers 35, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. De opstanding van de doden, ten eerste de werkelijkheid, ten tweede de troost en ten derde de gevolgen hiervan. Dus de opstanding van de doden, ten eerste zien we de werkelijkheid en ten tweede zien we de troost. En ten derde de gevolgen hiervan. Dus de schrift leert heel duidelijk dat er een opstanding van de doden zal zijn. Dat is een werkelijkheid die eens zal gebeuren. Het is ook een fundamenteel artikel van het christelijk geloof. Wij geloven de wederopstanding van het vlees. En nou zegt Paulus, als er nog geen opstanding van de doden zou zijn, dan zou het hele christelijke geloof niets waardig. Het zou ijdel, leeg zijn. Paulus zegt 1 Korinthe 15 vers 13 en de volgende versen, indien er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgewekt. Want dan is er toch geen opstanding, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel. En ijdel is uw geloof, leeg is het, is dan nietszeggend. En als Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof nietszeggend. Want de opstanding van Christus is het fundament van het christelijk geloof. Daar rust alles op. Dat is het bewijs dat de dood en het verderf en de zonde overwonnen is. Juist in die lichamelijke opstanding. En daarom moesten de apostelen daar ook van overtuigd zijn dat Christus opgestaan was uit de doden. En als wij dan, als er geen opstanding zou zijn en wij toch geloven in de Heer Jezus, dan zegt Paulus, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want dan lijden we hier verdrukking en moeite om iets wat helemaal niet waar is. En toch geloven vele mensen niet in de opstanding uit de doden. En dat komt omdat zij Gods woord niet kennen. Of Gods woord niet geloven. Of dat komt omdat ze geen besef hebben van de macht van God. Maar laat het heel duidelijk zijn uit het woord van God, dat de Heere de macht heeft om de doden op te wekken. Hij is toch de almachtige God. En wanneer de mens sterft, wordt zijn lichaam in het graf gelegd en vergaat tot stof. Maar zijn ziel blijft leven, blijft bestaan. En nu weet de Heere precies waar dat stof is. En ook al ligt het stof van 1000 geslachten helemaal door elkaar heen, nou, dan duizelt ons verstand. Maar de almachtige, de alwetende God kan het zo van elkaar scheiden. Als er een goed tuinman is en die heeft een handvol alle mogelijke verschillende groentezaden, dan weet hij precies welk zaad waarbij hoort, bij welk plant. Hoeveel te meer zal de Heere niet het stof van zijn kinderen weten te onderscheiden. Hij waakt over het stof van onze geliefden die nu in de aarde liggen. De Heere weet het precies, ook al is er voor onze waarneming niets van overgebleven. God weet het wel. En de almachtige kracht van God kan dat stof van het lichaam zo weer tot elkaar brengen. En zo kan de Heer ook de ziel en het lichaam weer tot elkaar brengen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lucas 1 vers 17. Hij maakte de wereld uit niets. Uit niets. En dan kan de Heer toch zeker het lichaam vernieuwen uit het stof. En dit vinden we ook zo vaak vermeld in het woord van God. Dat de Heere de doden zal opwekken. We zien daar bijvoorbeeld in Johannes 5, vers 28, de ure komt, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En ook in Johannes 6, vers 39, dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uitersten dagen. En Job getuigt ook in Job 19, vers 26, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij mijn huid doorknaagd hebben, hij heeft het over de wormen, dan zal ik toch uit mijn vlees God aanschouwen. Dat heeft Job beleden. Job leefde waarschijnlijk ten tijde van Abraham. Hij hoorde niet bij het volk Israël. Hij was nog van de weinige overgebleven uit het geslacht van Noach, die nog de Heere vreesden. Maar Job wist dat. De mensheid wist het, omdat God het hen geopenbaard had. En zo heeft de profeet Daniël ook gesproken, dat zij die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Daniël 12 vers 2. Dus Gods woord is daar heel duidelijk over. De Heere openbaart ons dat Hij alle mensen die ooit geleefd hebben, zal opwekken uit de doden. En zij die nog leven wanneer de Heere Jezus terugkomt, want opeens zal het teken van de Zoon des Mensen er zijn, en dan zal Hij terugkomen. En die dag komt al dichterbij. Maar de mensen die dan leven, die zullen niet sterven. Maar ze zullen in een oogwenk veranderd worden. 1 Korinthe 15, vers 51. Maar alle mensen, of ze nou oud of jong geweest zijn, man of vrouw, of ze nu godvrezend of goddeloos waren, ze zullen allemaal opstaan uit het graf. Of ze nu verbrand waren, of ze nu verscheurd zijn door wilde dieren, of ze begraven zijn, of verdronken zijn, ze zullen allen opwaken. Openbaringen 20 vers 13, en de zee gaf de doden die in haar waren, en ook al was de moederschoot hun graf. Ze zullen opstaan, allemaal die een ziel en lichaam hadden. En Paulus getuigt in Handelingen 24 vers 15 dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En Openbaringen 20 vers 12, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Hun lichamen zullen opgewekt worden. En God is de enige die dit doen kan. God, de drie enige God zal dit doen. God de Vader heeft ook zijn Zoon opgewekt. En zal ons opwekken door zijn macht. 1 Korinthe 6 vers 14. Maar in dat werk van de opwekking van de doden zal ook de Zoon betrokken zijn. De Zoon zal ook de doden opwekken, want de ure komt waarin allen die in de graven zijn, de stem van de Zoon van God horen zullen. En ook de Heilige Geest is betrokken bij de opstanding uit de doden, want in Romeinen 8 vers 11 lezen wij dat de Geest die Christus opgewekt heeft, ook de doden zal doen opstaan. En zo zullen alle mensen opgewekt worden. De goddelozen zullen opgewekt worden door de macht van Christus als een rechtvaardige rechter. En de goddelijke kracht die hen in de gevangenis van het graf gebracht heeft, zal hen ook verwijzen naar de gevangenis van de hel. Maar de godvrezende mensen zullen opgewekt worden door de macht van Christus als hun liefhebbende zaligmaker. En zoals het lichaam bij het hoofd hoort, zo zal de Heere Jezus als het hoofd van heel zijn volk allen die tot hem behoren, tot zich roepen. En daarom laat het maar heel duidelijk voor ons zijn dat de dag komt wanneer er een algemene opstanding zal zijn van alle mensen. En dat dan de drie-enige God ervoor zal zorgen dat alle mensen die ooit geleefd hebben op zullen staan uit de doden. En dan zullen de goddelozen die zonder God geleefd hebben, die hem niet gekend, niet gediend hebben, zij zullen met lichaam en ziel geworpen worden in de eeuwige straf, in de hel. En de godvrezende mensen zullen met lichaam en ziel naar de hemel gaan. Maar laten we nu in het bijzonder nadenken over de opstanding van de doden van de gelovigen, van Gods kinderen. En dan zien we de troost van deze opstanding. De troost. Want Christus heeft zijn volk gekocht met lichaam en ziel. En daarom zullen hun lichamen en zielen verenigd worden. Hun lichamen zullen vernieuwd worden, opstaan. En daarom is deze opstanding van de doden een bijzondere troost. Een bijzondere gave. En de Heere wil ook dat zijn volk daar bewust over nadenkt. Deze mensen uit Hebreeën 11, vers 35, die wilden niet die christelijke strijd opgeven, omdat ze wisten dat er een betere opstanding zou zijn. Er was voor hen een motief om niet toe te geven aan de afval. En dat mag ook voor ons een motief zijn, de opstanding uit de doden die straks komen zal. De Heere wil ook dat zijn kinderen daar bewust over nadenken. We worden geroepen het te geloven en het te belijden. Maar ook vrucht eruit ontvangen, vertroosting en bemoediging. Dat we leren, hoe moeilijk dat ook voor ons is, maar alles in het juiste perspectief te zien. Want wat er hier met de gelovigen gebeurt, is niet het laatste. Ze hebben immers het eeuwige leven. En dat is naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Eeuwig leven. God is geen God van doden. Hij is de God van de levenden. En God heeft zich verbonden aan zijn kinderen, wat betreft hun ziel, maar ook hun lichamen. Hun lichamen waren toch gesteld tot tempels van de Heilige Geest. En zullen dat ook weer opnieuw zijn bij de opstanding en dan tot in alle eeuwigheid. Daarom is de Heer Jezus ook gestorven, om de dood teniet te doen, om de kracht van de dood te doden. En opdat hij macht zou hebben zijn kinderen weer uit de dood te doen opstaan. Hosea zei het al in het Oude Testament. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hosea 13, vers 14. En zo was de Heere Jezus de eerste. En zijn volk zal hem volgen, 1 Korinthe 15, vers 22. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En zo zegt Paulus in Romeinen 8, 23, dat wij verwachten de verlossing van ons lichaam. De Heere maakt alles goed, helemaal goed. Het is zo zalig, zo rijk om tot de Heere te behoren, naar lichaam en ziel. Hij is een volkomen zaligmaker. Dat geeft onnoemelijke troost. Maar laten we wat meer over nadenken. Tot onze troost hopelijk. Dat hoe zullen nou die gelovigen opgewekt worden? Op wat voor manier zal die opstanding plaatsvinden? Nou, daar kunnen we 5 zaken van noemen. Van die opstanding van de Heer, van Gods kinderen. Hoe zullen ze opstaan? Nou, ten eerste, ze zullen met vreugde opgewekt worden. Met vreugde. Die dag zal een dag van grote vreugde zijn voor Gods kinderen. Het zal de gelukkigste dag zijn die zij ooit hebben meegemaakt. De dag van hun sterven was al beter dan de dag van hun geboorte. Maar de dag van hun opstanding zal het beste zijn van al de dagen. Ze zullen dan met lichaam en ziel volkomen zonder zonde toegewijd zijn aan de Heere Jezus. En dat zal hen de diepste vreugde geven. Daar wordt ook geprofeteerd. De profeten spraken er al van. Alles van het Nieuwe Testament kunt u terugvinden in het Oude Testament. De profetieën zijn zo diep en rijk. Maar het is wat verborgen, maar het ligt er allemaal in. Denk maar aan Jesaja 26 vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan, waakt op en juich. Gij die in het stof woont. Dat betekent vreugde. Het zal een dag van grote vreugde zijn. Wat zal Jona, jongens en meisjes, wat zal Jona toch een vreugde en een blijdschap gehad hebben toen hij uit die walvis kon gaan. En wat zal Daniël toch ook een vreugde gehad hebben dat het deksel van die put van de leeuwenkuil weer open ging en dat hij er weer uit mocht. En wat zal de schenker van Farao toch ook blij geweest zijn dat hij uit de gevangenis vrijgelaten werd en dat hij weer het werk mocht doen voor Farao. En wat zal het een blijdschap voor de Israëlieten geweest zijn toen ze uit Babylon, uit ballingschap, weer terug mochten keren naar hun eigen land. Maar wat is al deze vreugde in vergelijking met de vreugde van de gelovigen die op zullen staan uit de doden. Ze zullen opstaan in vreugde. Maar ten tweede, er is nog meer, ze zullen ook opstaan in heerlijkheid. Heerlijkheid. Ze zullen gelijk gemaakt worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Ze zullen heerlijke lichamen hebben. Filippenzen 3 vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Toen Gods kinderen stierven, stierven hun twijfels, hun zorgen, hun angsten allemaal met hen. Maar deze zullen niet weer met hen opstaan. Wanneer de ziel uit de hemel komt en het lichaam uit het graf, wat zal dat een heerlijke ontmoeting zijn, wanneer deze twee tot elkaar gebracht zullen worden. Dat de ziel en het lichaam weer elkaar zullen omhelzen en weer één zullen worden. Ook al zijn ze nog zo schandelijk behandeld in dit leven of in hun sterven, het zal een heerlijke opstanding, heerlijke ontmoeting zijn. En dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15, vers 43. Wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. En dan ten derde, hoe zal die opstanding van de doden zijn? Het zal ook een opstanding zijn in onverderfelijkheid. In onverderfelijkheid. Er zullen geen tekorten meer zijn. We hebben allemaal tekorten in ons lichaam. We markeren allemaal wel wat. En het wordt als je ouder wordt misschien alleen maar wat erger. Maar daar zal geen verderfelijkheid meer zijn. Daar zullen ze niet meer blind zijn. Daar zal Jacob niet meer mank lopen. Daar zal Lea geen last meer hebben van haar ogen. En daar zal Mephibozet niet meer verlamd zijn. Dan zal alles nieuw gemaakt worden. Zoals een pottenbakker die iets gemaakt heeft. En hij is niet tevreden over, hij doet er weer op de pottenbakkerschijf en maakt er iets anders uit, veel mooier. Zo zal de Heere de lichamen van zijn kinderen doen opstaan in onverderfelijkheid. Nooit meer ziek. Alle verlammende ziekten zijn eeuwig weg. Slopende ziekten zijn weg. Onverderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Geen pijn, geen moeite, geen onrust. Maar we zien ook dat Gods kinderen opgewekt worden in kracht. In kracht. Ze zullen dan sterk zijn. In kracht. Sterk om de Heere eeuwig te dienen en lief te hebben. Ze zullen krachten hebben die ze nooit eerder gehad hebben. 1 Korinthe 15, 42. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Er zal geen zwakte meer in hen zijn. God zal hen zo een lichaam geven dat ze in staat zijn voortdurend in Gods tegenwoordigheid te zijn. En te genieten die volheid van de vreugde die er ligt in God. Ze zullen zo sterk zijn dat ze het eeuwige gewicht van heerlijkheid kunnen dragen. Dat is een kracht die Mozes niet bezat toen hij bij de Heer op de berg was. Gij kunt mijn aangezicht niet zien. Het is een kracht die niemand op aarde heeft. Er zijn getuigenissen van Gods kinderen die zoveel van Gods liefde ervaren hebben op bepaalde tijden. Dat ze zeiden, Heere, neem uw hand van mij, want het is mij te veel. Ik kan het niet dragen, uw heerlijkheid, uw schoonheid, de uitstortingen van uw liefde. Maar daar in de hemel, daar zullen Gods kinderen opgewekt worden in kracht. Dat ze de eeuwige heerlijkheid van God zullen kunnen verwerken. En zich daarin kunnen verblijden. Want ze worden opgewekt in kracht. En dan het laatste is dat ze ook opgewekt zullen worden in geest, met een geestelijk lichaam. Dat is het laatste aspect van hoe Gods kinderen tot troost op zullen staan. Met een geestelijk lichaam. 1 Korinthe 15, 43. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Wat is een geestelijk lichaam? Begrijpen wij niet goed. Maar de Heere Jezus zegt er wat over. In Matteüs 22 vers 30. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk. Noch worden ten huwelijk uitgegeven. Maar ze zijn als engelen God in de hemel. Een geestelijk lichaam wil zeggen te zijn als een engel in heerlijkheid. En de engelen trouwen niet. De engelen zijn ook niet man of vrouw. Ze behoeven niet te eten of te drinken. Ze hebben het nooit koud of nooit te warm. Ze zijn volmaakt. En zo zullen Gods kinderen een geestelijk lichaam ontvangen. Wat ze op aarde nooit gehad hebben. Eigenschappen. Die we ons niet voor kunnen stellen. We begrijpen dit niet. We zijn zo uit de aarde aards. Hoe kunnen we dat met een voorbeeld duidelijk maken? Hoe kan een rups het ooit begrijpen terwijl hij op dat koolplantje leeft en zo tussen een paar bladeren zit te knagen en het best naar zijn zin heeft op zo'n koolplantje, zo'n rups? Hij kan het helemaal niet begrijpen dat hij straks als een heerlijke, prachtige vlinder gaat vliegen door de lucht in schoonheid. Het lijkt hem helemaal niets. Hij wil liever blijven knagen aan dat koolplantje. En zo begrijpen wij ook niet hoe heerlijk schoon en hoe overweldigend de opstanding van het lichaam is. En we moeten hier ook maar als kinderen vertrouwen dat God volmaakt het beste weet en doet. Soms kan het zijn in het leven dat u er iets van kunt proeven. Wanneer u de liefdevolle nabijheid van de Heere in uw leven kent. Dat is lang niet altijd zo in het leven van een kind van God. Maar soms zijn er tijden waarin de hemel zo laag kan hangen. Dat u zijn liefde ervaart en dan weet u ook dat dat het beste is wat op aarde te ontvangen is. Dan wilt u het ook liefst in die gemeenschap met God blijven. En daarom wilde Petrus op die berg der verheerlijking, toen hij Mozes en Elia zag in heerlijkheid en de Heere Jezus schitteren in heerlijkheid, hij wilde daar blijven. En Petrus was getrouwd. Hij had een vrouw. Maar hij wilde daar blijven. Hij zei, laten we 3 tabernakelen bouwen. 3 hutten. En dan kunnen we hier de nacht blijven. En misschien morgen ook nog. Laten we niet ophouden. Laten we hier nog blijven. Want het was daar zo goed. En soms kan een mens gemeenschap met God proeven dat hij losgemaakt wordt van alles om zich heen. Omdat het zo goed is, overweldigend. Dan voelt u zich zo klein, zo nietig, zo onwaardig, zo ootmoedig. U hebt niets verdiend en de Heere is zo hoog, zo groot, zo heerlijk, zo vol liefde, zulk een vrede. Dan geniet u God. Dan hebt u vreugde in God. Naar waarde nooit te danken. En dat is het hoogste goed. Dan is er niets op aarde wat daarmee te vergelijken is. En zo zal het hemelleven zijn. Maar nog veel sterker. Er zal volmaakte vreugde zijn in God. En dat is het hoogste goed. Dat is heerlijkheid. En dan zal zijn volk volkomen genoeg hebben. Geen enkel gemis, geen enkel gebrek, geen enkel tekort. Geen enkel verlangen naar iets anders. Want niets is te vergelijken met de heerlijkheid van de 3 enige God. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En deze heerlijke staat zal voor eeuwig zijn. Het zal nooit beëindigd worden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Altijd volkomen thuis. Volkomen bij de Heere. In volkomen vreugde. Wat een troost. Deze opstanding uit de doden. Deze opstanding die in vreugde zal zijn, die in heerlijkheid zal zijn, die in onverderfelijkheid zal zijn, die in kracht zal zijn, die opstanding die met een geestelijk lichaam zal zijn. Wat een troost. Maar dan zien we ook ten derde de gevolgen. We hebben over de werkelijkheid nagedacht van de opstanding en over de troost van de opstanding en nu dan tenslotte de gevolgen van die opstanding. Wat zijn nou de gevolgen? Wat gebeurt er nadat de doden opgewekt zullen worden? Wat zijn de gevolgen? Wat zal er dan plaatsvinden? Nou, dan zullen alle kinderen van God vergaderd worden uit alle landen en dat zullen de engelen doen. Die zullen al Gods kinderen vergaderen. En die engelen weten precies wie ze moeten hebben. En ze weten precies waar ze zijn. Er zal niet één ontbreken van de verste eilanden af. Matteüs 24 vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. Dit volk, tijdens hun leven, waren ze afgescheiden van de wereld. Ze konden niet meedoen met de wereld, wilden niet meedoen met de wereld. Want hun hart was verpand aan de Heer Jezus Christus. En omdat ze niet meededen met de wereld, werden ze vaak verguisd, achteruitgezet. Maar dan zal het volkomen duidelijk zijn als zij in heerlijkheid tevoorschijn komen. Dan zal het duidelijk zijn dat zij tot God behoren. En dan zal heel de mensheid op die dag niets liever willen dan behoren tot Gods kinderen. In die dag. Dan wordt er niet meer gespot. Dan wordt er niet meer uitgelachen. Maar dan zullen ze beseffen, deze is God. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken gehoord heeft. En dan zullen al deze verlosten dan bij elkaar gebracht worden. En met hun heerlijke lichamen samengevoegd worden tot één groot gezelschap. In lichtende heerlijkheid. Terwijl al de goddelozen aan de andere kant van de Heere Jezus vergaderd zullen worden. Met een afgrijzelijk lichaam. Onder de vloek. Weten dat nu komt hun straf. Hun geweten zal hen aanklagen. De boeken die geopend worden zullen hen aanklagen. En ze zullen voor eeuwig weggeworpen worden onder de vloek. Maar Gods kinderen zullen opgenomen worden in de lucht. Ja, dat was al toen de Heere naar beneden kwam. Om hem te verwelkomen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. We zullen tezamen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Ja, hoe dat alles precies zal zijn. We hebben ook geen blauwdruk daarvan. En de Heere weet precies hoe dat moet. Hoe kan dat dan dat Gods kinderen opgewekt worden. Dat ze de Heere tegemoet zullen gaan in de wolken. Ja. Hoe dat kan. Hoe kon Petrus wandelen op het water? Hoe kon de Rode Zee open gaan? Hoe kan de Heere uit niets alles maken? Wie kan een arend maken die in de lucht kan vliegen? Kijk, daar zal de Heere zelf voor zorgen. Hoe zijn kinderen hem tegemoet zullen gaan in de lucht. En dan zal de rechterstoel van Christus opgericht worden. En dan zal de Heere recht spreken tussen de goddelozen en tussen de godvrezende mensen. En dan zal de Heere openlijk erkennen wie het zijn die hem lief gehad hebben. En hij zal het uitspreken over hen dat zij tot hem behoren. Hij zal het openlijk doen. Dan zal de Heere Jezus in het openbaar zijn volk vrijspreken van al hun zonden en al hun tekorten. Ze zullen in het openbaar gerechtvaardigd worden voor God. In hun leven waren ze al gerechtvaardigd, persoonlijk voor de Heere. Maar het zal ook openlijk gebeuren op de jongste dag. En dan zal de Heere tot hen zeggen, Matteüs 25, vers 34. Komt gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En daar zal Christus zijn kinderen belijden voor zijn vader. En dan zal de Heere Jezus Christus met grote vreugde zijn volk aan zijn vader voorstellen. En dan zal zijn volk zonder gebrek en zonder zonde zijn. Dan zal de Heere Jezus zijn arbeidsloon van zijn verlossingswerk zijn vader aanbieden. En dan mogen we ons gerust voorstellen dat de Heere Jezus dan zal zeggen, zie mijn vader, hier zijn zij, degene die u mij gegeven hebt in de eeuwigheid. Zij waren van u. En ik heb ze in uw naam bewaard. Ik heb mijn leven voor hen gegeven. Ik heb hen bewaard voor de boze. Ik heb hen verlost uit de aarde. En hier zijn zij, volmaakt geheiligd, gerechtvaardigd. Hier zijn zij, o Vader. En dan zullen Gods kinderen voortgeleid worden in heerlijkheid voor Gods aangezicht. En de Heere Jezus zal zich verheugen over zijn bruid. En zijn bruid zal zich verheugen in haar bruidegom. En zo zal de Heere Jezus hen openlijk belijden, ook voor alle mensen. Dan zullen alle mensen op aarde duidelijk zien wie werkelijk gezegend zijn. En dan zullen alle verdrukkers en alle vervolgers en alle spotters eeuwig spijt hebben. En dan zal al het vuil en het kwaad dat de goddelozen Gods kinderen aangedaan hebben, weggenomen worden. Maar dan zal de vloek op de goddelozen gelegd worden. En zij zullen horen uit Matteüs 25, vers 41. Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. Dan zullen zij die de Heere Jezus niet hebben liefgehad, verwezen worden naar de buitenste duisternis, naar de plaats waar God niet meer is. En dat betekent dat zal alleen maar duisternis en pijn en ellende zijn. Dat is de poel die brandt van vuur en zwavel. En dit zijn de gevolgen van de opstanding uit de doden. Er zal nog meer te zeggen zijn, maar laat dit voldoende wezen. Dat de opstanding van de doden zal een afgrijzen zijn voor de goddelozen, maar een grote vreugde voor hen die de Heere vrezen. En de gevolgen van de opstanding zullen eeuwig zijn, altijd durend. Begrijpt u nou dat die mensen uit Hebreeën 11 geen verlossing wilden aannemen als het ten koste zou gaan van hun zaligheid? Want het is een eeuwigheid. En gemeente, wij hebben hier allemaal mee te maken. Jullie allemaal, u en ik. En daarom laten we hier nou goed op letten. We moeten niet doen alsof het niet bestaat. Want wie we ook zijn, wij hebben hiermee te maken. En laten we daarom ons nu niet schamen voor Christus. En voor zijn woord. En voor zijn geboden. Maar laten we hem belijden. Laten we ons niet schamen voor het getuigenis van Christus. Maar laat het ons levensdoel zijn dat wij tot hem en tot zijn volk mogen behoren. En dat wij wel zijn naam zullen belijden. Want eenmaal komt die dag waarop Christus hen zal belijden voor zijn vader die hem op aarde beleden hebben. Maar zij die hem verloochend hebben, zal de Heere Jezus dan ook verloochenen. Laten we daarom niet meedoen met de goddelozen hier op aarde. Maar laten wij een ander volk zijn. Een volk dat niet denkt, hoe kan ik nog het dichtst nog meedoen met de mensen van de wereld. En nog net behouden worden. Dat is verkeerd. Daar kom je verkeerd mee uit, dan glij je af. Dan ben je op een berghelling, een steile helling. Hoe kan je nog net een klein beetje naar beneden gaan? Je valt. Maar laat ons doel zijn om de Heere te kennen. Om vreugde in God te kennen. En ons ziel en lichaam te bewaren van al de vervuiling van deze wereld. En ons zo ver mogelijk vandaan houden van de goddeloosheid van deze wereld. En die goddeloosheid ook niet toelaten in onze gezinnen. Ook niet juist voor onze kinderen niet toelaten. Laat erop letten. Want straks komt er een eeuwige scheiding. Dan wilt u toch niet horen bij die goddelozen. En als wij nu net leven als goddeloze mensen. Niet dat u in uitbrekende zonden leeft. Maar alle goddelozen leven ook niet in uitbrekende zonden. Zijn hele nette goddeloze mensen. Hele fatsoenlijke goddeloze mensen. En waarom zijn ze goddeloos? Omdat ze niet voor God leven. Ze leven hem finaal voorbij. Ze leven alleen maar voor zichzelf. En ze negeren God. Ze dienen hem niet, willen hem ook niet dienen. De mens willen ze misschien nog wel dienen, maar de Heere God niet. Maar als wij zo leven als de goddeloze mensen, en wanneer wij net zo handelen als hen, en wanneer wij ook al die dingen fijn vinden die zij ook fijn vinden, en wanneer die goddeloze mensen zich ook best bij ons thuis voelen. En wij voelen ons ook best bij hen thuis, op ons gemak. Nou, dan is de conclusie, dan zijn wij goddeloze mensen. En dan zullen we ook met die goddeloze mensen eeuwig omkomen in het vuur dat de Heere bereid heeft voor de duivel en zijn engelen en al de volgelingen. En daarom zegt de Heere tot ons, kom uit, uit deze goddeloze wereld. En zoekt eerst Christus en zijn koninkrijk. Leer hem te kennen door zijn woord. Leer u in hem u te verheugen. Leer hem lief te hebben. Laat de Heere nu uw God en uw koning zijn. En dat u gered mag worden uit dit goddeloos geslacht uit Nederland, wat zich steeds meer afkeert van God. En daartoe moeten wij door Gods Heilige Geest leren te leven naar Gods wil. En dat zal zijn in overgave aan Hem, in liefde tot Hem. En daarom, gemeente, hoe leven wij? Wij kunnen gauw zeggen dat wij Christus kennen. Maar de grote vraag is of Christus ons ook kent. Kent Hij ons? Of zijn wij nog een vreemde voor Hem? Amen. Zullen wij zingen Psalm 73, vers 13. 73, vers 13. Zullen we danken en bidden? Wat zijn er toch vergezichten geweest, Heere, die u ons vanavond getoond hebt vanuit uw woord. Het zijn vergezichten en toch staan we er vlak bij. Vlak bij. Er is toch ook maar een schrede, een stap tussen ons en de dood. En dan is het toch beslist. En dan zal die opstandingsdag er komen. O Heere, wij zijn hier ook opnieuw geen toeschouwers, maar wij doen mee. We zullen allemaal onze plaats innemen op die jongste dag. En dat komt omdat we nu allemaal een plaats innemen in dit leven. Wilt u het ons laten zien welke plaats het is die we nu innemen? En als het nog is met de goddelozen, ook al hebben we de naam dat we leven en hebben we de naam dat we kerks zijn, maar als we nog leven zoals de goddelozen, vergeef ons dit verraad en maak het ons bekend. Want de zonde stompt ons nog af. En de zonde maakt ons nog verhard en blind en doof. Wilt u uit genade wakker schudden? Ook al moet u daar pijnlijke middelen voor gebruiken, wilt u het doen, Heere? Opdat we toch niet zullen omkomen met deze wereld, maar dat wij bij uw volk zullen behoren. Heere God, wek onze harten op om u te zoeken, om u te vinden, om een vreugde in God te leren kennen. Want voordat wij de hemelse vreugde in kunnen, zal toch ook iets van die hemelse vreugde in ons hart moeten zijn. Dat is toch ook de vrucht van uw Heilige Geest, liefde, maar ook blijdschap en vreugde. Heere, geef dat wij zo met ernst met deze zaken bezig mogen zijn. Gaat u met ons deze week. Bewaar en bescherm ons allen. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Zullen wij tenslotte zingen Psalm 10, vers 9. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.